enkele mededelingen vooraf, gemeente. Na de morgendienst is er een bijeenkomst voor degenen die deze zomer hebben meegewerkt op camping De Batterijen. Iedereen is daar ook voor hartelijk uitgenodigd. En men wil samen de heren danken voor alles wat men heeft mogen doen tijdens dat werk op de camping. Woensdag aanstaande is er om 8:00 een bezinningsuur in verband met de viering van het heilige avondmaal van volgende week zondag. En vanmorgen maken we ook een begin met de voorbereiding voor de viering van het heilige avondmaal. En dan de collecten, die zijn voor de diaconie bestemd en voor de emeritiekas. En bij de uitgang zoals we gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus voor de diaconie, de eerste. Dan de tweede voor de emeritiekas en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Jozua 4, het 19e vers, tot Jozua 5 en daarvan het 12e vers. Dus Jozua 4, vers 19 tot Jozua 5, vers 12, tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 24 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Psalm 24, het tweede en het derde vers, waarin de vraag gesteld wordt: wie nu eigenlijk voor het aangezicht van de Heere kan bestaan? En dan blijkt dat zijn mensen die hun schreden richten naar Gods wet, naar Gods geboden. 24, 2 en 3. Wij luisteren naar de heilige wet van de Heere en ook naar de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. En we zingen daarna uit Psalm 15 het eerste en het tweede vers. En de boodschap is eigenlijk precies dezelfde als die van Psalm 24. Wie zal verkeren, o grote God, in uw tent? Wie zal voor de Heere kunnen bestaan? En dan het tweede, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken en zijn aandacht aan uw wetten hecht. Wie door het geloof de geboden van de Heere lief heeft en wil volgen. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. We lezen vanmorgen samen uit Gods woord, Jozua 4, vers 19 tot en met hoofdstuk 5, vers 12. 4, vers 19 tot en met 5, 12e vers. Het volk nu was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en ze legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggend, wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende, wat zijn deze stenen? Zo zult ge het uw kinderen te kennen geven, zeggende, op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gij lieden er waar doorgegaan. Gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee heeft gedaan, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren, opdat alle volken van de aarde de hand des Heeren kennen zouden dat ze sterk is, en opdat gij lieden de Heere uw God vreest te allen dagen. En het geschiedde toen al de koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen van de Canaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht van de kinderen Israëls, totdat wij daardoor gegaan waren, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht van de kinderen Israëls. In die tijd sprak de Heere tot Jozua, maak uw stenen messen, besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit was nu de oorzaak waarom Jozua hen besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen die alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden ze niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk van de krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem van de Heere niet gehoorzaam waren geweest, die de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land, terwijl de Heere hun vaderen had gezworen ons te zullen geven, een land vloeiend van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. En die heeft Jozua besneden, opdat ze de voorhuid hadden. Omdat ze de voorhuid hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al dat volk te besnijden, zo bleven ze in hun plaats in het leger, totdat ze genezen waren. En verder sprak de Heere tot Jozua, heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewendeld. En daarom noemde men de naam van die plaats Gilgal, tot op deze dag. En terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, hielden ze het Pascha op de 14e dag van die maand, in de avond, op de vlakke velden van Jericho. En ze aten van het overjarige koren van het land, des anderendaags van het Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op, des anderendaags nadat ze van het land overjarig koren hadden gegeten. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar ze aten in dat jaar van de inkomst van het land Canaan. Tot zover. Voordat wij dit schriftgedeelte samen gaan overdenken, gemeente, willen we tot de Heere gaan, hem danken en bidden. In onze dankzegging willen we verwoorden dat we dankbaar zijn dat er in het gezin van broeder en zuster Bentum een dochtertje geboren mocht worden, Elisabeth Catharina, en de roepnaam wordt Lisa. En we zijn ook dankbaar dat zuster van Iersel na een geslaagde operatie ontslagen werd uit het ziekenhuis. Ze is niet thuis, maar verblijft tijdelijk bij familieleden. Haar adres staat wel op de zondagsbrief. Wij willen voorbeden doen voor zuster van de Haar Schoeman van de Torbekkensingel, die vrijdag werd opgenomen in het Rijnstatenziekenhuis en die in de komende week daar een knieoperatie moet ondergaan. We dragen aan de heren op zuster van Ravenswaai Hasselaar van de Wilhelminastraat, die onverwacht in het ziekenhuis van Ede moest worden opgenomen. Ze is weer thuis, maar binnenkort moet er nog wel een galblaasoperatie gaan plaatsvinden. En zuster Gaasbeek Valkenburg van de Renendaal moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Nadat het zo goed ging, ging het nu minder goed, zodat opname noodzakelijk was. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, in de psalmen die we vanmorgen zo samen gezongen hebben, kwam het tot twee keer toe naar voren: wie zal toch verschijnen voor uw aangezicht? Wie zal toch betreden uw tent? En wat daarachter ligt, dat is schroom. Dat is de werkelijkheid dat de dichter beseft dat hij maar een onheilig mensenkind in zichzelf is. Wie zal voor u kunnen bestaan? Wie kan in uw nabijheid verkeren? Heren, als het goed is, dan hebben wij dat ook. Dat zal niet elke kerkdienst zo zijn, maar van tijd tot tijd zullen wij dat zo ook beleven. Hoe zullen we toch voor u kunnen bestaan? En zeker als we voorbereiding houden, een begin ermee maken, voor de viering van het avondmaal, dan kan het weer zo sterk op ons afkomen. Hoe zullen we toch voor u kunnen bestaan, heren? Hoe kunnen we toch in uw nabijheid komen, wij die toch zulke onheilige mensen zijn, die toch steeds weer opnieuw moeten erkennen op zoveel terreinen van ons leven niet te beantwoorden aan het doel dat u met ons heeft. Heren, we hebben samen ook vanuit de psalmen gehoord dat het van belang is dat we u zoeken, uw aangezicht zoeken met verlangen. En dan weten we vanuit het Nieuwe Testament, heren, en daar mogen we elkaar ook op wijzen, steeds weer opnieuw, dat we tot de Heere Jezus mogen gaan. Om in Hem alles te zoeken, in Hem alles te vinden. We kunnen in onszelf voor u niet bestaan, maar het wonder is, in Hem is er een toegang, een open toegang tot u. En kunnen we wel voor u bestaan. Heere, geef dat we dat wonder ook weer mogen ervaren, dat dat ons ook vanmorgen bemoedigen mag en dat dat ook de vrije baan gaat geven voor de viering van het avondmaal. Niets in ons, maar alles in Hem. Open ons hart, Heer. Leid ons door uw Heilige Geest. Dat is wat we zo nodig hebben. Als we het woord gaan overdenken, wilt u geven dat het ook helder naar voren mag komen, dat die lijnen ook getrokken kunnen worden, maar wilt u ook alle andere onderwijs dat uit uw woord zal mogen worden opgediept, wilt u dat ook heiligen aan ons aller hart. Zegen ons zo met elkaar, Heer. Als gemeente zijn we dankbaar voor uw zegen. En we hebben een aantal namen van gemeenteleden mogen noemen, in wie levens er toch ook van die zegen zo nadrukkelijk sprake is. U heeft broeder en zuster Bentum voor de tweede keer verblijd met de voorspoedige geboorte van een dochter. En elke keer weer opnieuw is een geboorte een wonder. En als we er dichtbij staan, dan ervaren we dat ook. Een wonder van uw scheppershanden. En daarom u zij ervoor gedankt en geprezen, Heer. Maar wilt u nu verder ook alles wel maken met moeder en met kind? Ja, heel het gezin. Wilt u uw blijvende zegen aan hen schenken? Zuster van Iersel mocht na een geslaagde operatie het ziekenhuis weer verlaten. We zijn dankbaar dat u haar doorhielp. En nu vragen we, Heere, of u haar ook herstel, verder herstel geven wil. Nu ze een aantal weken bij familie verblijft om wat op te mogen knappen. Wilt u uw zegen over het herstel gebieden? Want daar zijn wij toch altijd van afhankelijk. Heere in de hemel, we hebben ook moeiten en zorgen. En die willen we vanmorgen ook aan u voorleggen. We denken aan onze zuster van de Haar, van de Torbekkensingel. Die opgenomen is in het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. Die een knieoperatie moet ondergaan. Ze ziet er zo tegen op. Heere, wilt u het alles wel maken? Wilt u haar ondersteunen? Geestelijk ook kracht geven? En ook de operatie doen slagen? Ontfermt u zich bij de voordeur over onze beproefde zuster? Heere, wilt u ook zijn met onze zuster van Ravenswaai van de Wilhelminastraat, die zo onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U heeft haar leven nog willen sparen en dragen. De komende tijd zal er nog wel een operatie moeten plaatsvinden. Heere, gedenk ook onze zuster in uw gunst. En we dragen ook in het bijzonder onze zuster Gaasbeek Valkenburg van de Renendaal aan u op. Onze zuster die in de afgelopen tijd al zoveel heeft moeten doormaken. En we waren zo dankbaar dat het zo goed mocht gaan. Maar nu dan weer die terugslag. Heere, ontfermt u zich ook bij de voordeur over haar. Zegen de behandeling die ze nu ook krijgt. Wees met haar en ook met onze broeder, haar man. De kinderen die rondom hen staan. We dragen ze van harte zo aan u op. Denk aan allen in ons midden, Heere, die moeite en zorgen en verdriet en spanningen kennen. Gedenk ook aan allen uit ons midden die in het ziekenhuis verblijven of in andere instellingen. U weet wat ze nodig hebben. Gedenk ook deze leden van onze gemeente in de voortdurende zorg van uw genade. En zo komen wij samen tot u. Hoor ons bidden, Heere. Verhoor ons bidden. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 78 is een psalm waarin de geschiedenis van Israël wordt beschreven en bezongen. En dan eigenlijk met het doel om die geschiedenis ook aan de kinderen door te geven. De grote daden van God moeten worden doorgegeven aan het nageslacht. We zingen Psalm 78 vers 1, 2 en 4. Gemeente, wij lezen straks na de preek het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal. We luisteren naar de boodschap die we gelezen hebben en daarin komen drie momenten naar voren. Jozua 4 vers 20, Jozua richtte 12 stenen in Gilgal op die ze uit de Jordaan hadden genomen. Tweede vers van hoofdstuk 5. Te die tijd sprak de Heere tot Jozua, maak uw stenen messen, besnijd wederom de kinderen Israëls voor de tweede maal. En vers 10, terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden ze het paascha op de 14e dag van die maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. Dus drie momenten, wordt een monument gebouwd, vindt besnijdenis plaats en het paascha wordt gevierd door het volk in Kanaan. Nadat we geluisterd hebben naar de boodschap van dit schriftgedeelte, zingen we samen uit Psalm 135, het zevende vers. Israël kwam door hoogsten hand in het bezit van hun staat en God gaf hun het gezegend land tot een erve aan Jacob's zaad. De Heer Jezus heeft dus gezegd, gemeente, zoek eerst het Koninkrijk van God en dan al die andere dingen zullen jullie worden toegeworpen. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Daarmee heeft de Heer Jezus laten weten dat de geestelijke dingen, als het er nou op aankomt, het meest belangrijke zijn. Zoekt eerst dat Koninkrijk. Dat is voor ons mensen toch een hele boodschap, want wij vinden andere dingen dikwijls heel belangrijk, besteden daar zo vaak zoveel tijd en zoveel aandacht aan. Hè. Wees nou maar eens eerlijk, als je de achterliggende week eens overziet, hè, hoeveel ben je nou bezig geweest met de dingen van Gods Koninkrijk en hoeveel ben je nou bezig geweest met de dingen van deze wereld? Hè. Ja, dan zeggen we zijn toch dikwijls maar zo weinig met de dingen van het Koninkrijk bezig. En daarom mogen wij het ons wel ter harte nemen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Die boodschap, gemeente, die de Heer Jezus gegeven heeft, die zien we ook in dat schriftgedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen, dat we samen gaan overdenken. Het is namelijk zo, het volk is door de Jordaan getrokken, is nu aan de overkant gekomen, is in Kanaan. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan moeten ze dat land nog gaan veroveren. Maar, en dat is wat ik vanmorgen met u wil delen, gemeente, dan is het heel opmerkelijk dat dat volk niet in die allereerste plaats dat land gaat veroveren. Maar dat de Heere zegt, eerst een monument bouwen. Dan de onbesnedenen nog gaan besnijden. En dan eerst nog het paascha. De geestelijke dingen eerst. Die komen voorop. Dan pas die aardse dingen. Dan pas de verovering van het land. En daar ligt heel wat onderwijs in, ook voor ons. En laten we proberen, gemeente, om daar vanmorgen samen helderheid over te krijgen. Ik heb als thema gekozen, eerst het Koninkrijk. Eerst het Koninkrijk. Ja, heel dat volk staat inmiddels op Canaanitisch grondgebied. Die laatste barrière, die kolkende Jordaan, weet u nog wel, hè, waar we het een paar weken geleden samen over gehad hebben. Daar zijn ze doorheen. Op een wonderlijke manier overigens. God heeft een droog pad gegeven. He? Zoals God dat gedaan heeft bij de uittocht door de Schelfzee, zo heeft God dat ook gedaan bij de intocht in Kanaan. Een droog pad heeft Hij gegeven. Een grote rol speelde, hebben we ook gezien, die ark die voorop ging, die door de mensen gevolgd moest worden. De ark die uiteindelijk ook midden in die Jordaan bleef staan. De mensen moesten op die ark zien en dan kwamen ze veilig aan de overkant. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, dat is nou een geestelijke les ook voor ons. Hè? Hoe komen wij nou aan de overkant? Hoe komen wij nou door die doodsjordaan? Hoe komen wij nou in het hemelse Kanaan? Als ons oog gericht is op de ark, als we op Christus zien, die overste leidsman en voleinder van het geloof. Nou, zo staan die mensen daar nou op dat grondgebied van Kanaan. Lang verwacht, nu ontvangen. Ja, dan zullen ze meteen ook wel overgegaan zijn tot de verovering van het land, zou je denken. Althans, dat zouden wij misschien graag gedaan hebben. Je bent nou in dat land. Ik denk dat wij gezegd hebben, nu moeten we de rijen sluiten met elkaar, we moeten een plan maken. Hoe gaan we beginnen? Meteen dat land veroveren. We zijn er en nu, kom op. Maar ik zei u in de inleiding al, gemeente, dat de Heere daar andere gedachten over bleek te hebben. En dat de Heere wilde dat het volk even pas op de plaats zou maken. Ja, u bent in Kanaan. Ja, u mag nou in die belofte delen. Maar eerst aandacht voor de dingen van mij. Eerst de dingen van het koninkrijk. Eerst de geestelijke dingen aandacht geven. En daarmee laat de Heere uitkomen wat ik net al zei, dat die dingen het meest belangrijke zijn. En dat is iets voor ons, hè, om dat ook steeds weer te realiseren. Hè, want we zijn zo vaak zo druk met die gewone dingen en onze gedachten spelen vaak ook altijd maar rond de aardse dingen. De toekomst van onszelf, van onze kinderen of gewoon de strijd om het bestaan. We kunnen zo horizontaal gericht zijn. En we leren hier, we moeten toch in de allereerste plaats omhoog kijken. Het van de Heere verwachten. Zijn koninkrijk zoeken. Zoek nou eerst mijn koninkrijk, zegt Jezus. Dat is het meest belangrijke. De dingen van Kanaan zijn minder belangrijk dan de dingen van de Heere. De dingen van ons werk en ons leven zijn belangrijk, maar minder belangrijk dan de dingen waar het in wezen om gaat. We zeggen wel eens tegen elkaar, je moet je prioriteiten stellen. En dan hebben we een lijstje en dan zeggen we, nou dat en dat en dat moet allemaal in ons leven gedaan worden. Moet aan de orde komen, moet aandacht voor zijn. Prioriteiten stellen. De Heere zegt, ik moet bovenaan staan. Ik moet helemaal bovenaan staan. Mijn koninkrijk, daar gaat het om. Zoek eerst mijn koninkrijk. En God zegt het ook tegen die mensen daar op de oever van de Jordaan. Jullie zijn in Kanaan. Maar eerst mijn koninkrijk. Stapel stenen op uit de Jordaan. Maak daar een monument van. Want jullie moeten in herinnering houden dat ik jullie door de Jordaan heb geleid. Ja, gemeente, dat is het eerste. God wil hebben dat er een monument wordt gebouwd. In de vakantie kom je natuurlijk ook wel eens monumenten tegen. Soms hele mooie monumenten. Indrukwekkende monumenten. Wat wil een monument eigenlijk doen? Een monument wil je bepalen bij het verleden. Wat er in het verleden gebeurd is. Een veldslag. Of een belangrijke persoon die heel veel voor een land betekend heeft. Een monument wil je bepalen bij het verleden en dat monument dat wil je eigenlijk ook een boodschap geven voor het heden. Want anders hoef je ook geen monument op te richten als het geen betekenis meer voor vandaag zou hebben. Als het alleen maar van iets vanuit het verleden zou zijn. En dat is wat we voor ogen moeten houden, gemeente, hier. God beveelt. Eerst een monument. Jullie moeten stenen halen uit die Jordaan. Daar een monument van bouwen. Want jullie moeten elke keer weer opnieuw in het heden zien, beseffen wie ik ben. Elke keer weer opnieuw, als die mensen langs dat monument zouden gaan lopen, langs die stenen, dan zouden ze ineens weer gaan zien, ja, het is waar ook, hè, we zijn hier in Kanaan, maar het is alleen maar door Gods bijzondere verlossing. En als ze dat zouden beseffen, gemeente, dan zou dat natuurlijk ook weer hun geloofsleven gaan versterken. Als ze dat weer zouden gaan beseffen, zouden ze weer niet helemaal opgaan in de dingen van Kanaan, maar dan zouden ze zeggen, ja, Hij is toch degene die het ons geschonken heeft. De Heere alleen. Een monument wil in het heden een stuk bezinning geven en in de geestelijke zin ook een mens brengen tot een hartelijke, blijvende dienst van God. Eigenlijk worden er twee monumenten gebouwd, gemeente. Als je het hoofdstuk nog eens zou nalezen, dan kom je daarachter. Eén monument op de oever. En één monument ook in de Jordaan. Jozua gaat in de Jordaan, waar die ark heeft gestaan. Op dat plekje gaat hij ook nog een aantal stenen gaat hij neerleggen. Wij zouden zeggen, dat is niet zo handig, want het water komt weer en dan zie je er niks meer van. Ja, maar in de droge tijd, dan komt toch dat monument weer boven water. En zo is ook Jozua ervan overtuigd. Er moet herdacht worden. De daden van God moeten steeds weer voor ogen gesteld worden. Er moet steeds weer opnieuw zichtbaar moet duidelijk worden wie God is. Ik vind het een beetje moeilijk om het avondmaal een monument te noemen, dat begrijp je. Maar de gedachte die achter dat monument ligt, is eigenlijk ook de gedachte van het avondmaal. Waarom geeft de Heere nou dat avondmaal? Waarom dat sacrament? Dan worden wij bepaald bij het verleden. Bij het verlossende handelen van God in de Heere Jezus Christus. Opdat wij in het heden, nu, daar ook onze kracht aan ontlenen. En opnieuw weer bij bepaald worden. En opnieuw dan eigenlijk weer zeggen, ja, nu beseffen we het weer opnieuw wie de Heere is. We kunnen immers weer zo makkelijk afglijden. We kunnen immers weer zo makkelijk ook in de dingen van alle dag opgaan. Niet dat we dan de dienst van de Heere aan de kant schuiven, nee, maar dat die nou bovenaan staat en het allemaal nou zo levend is in je leven, dat is weer een ander verhaal. Nee, de Heere wil dat we dan steeds weer opnieuw zien wie Hij is. Zien met de ogen van het geloof. Dat het ons dan zo ook weer kracht geeft om Hem te dienen. Versterking. Waarom avondmaal vieren? Tot versterking van het vaak zwakke en bestreden geloof. Gemeente, als we het hebben over een monument, dan denk ik dat ik nog één facet ook van het monument moet noemen, met name omdat het ook in dit gedeelte naar voren komt, en dat is, een monument was niet alleen voor Israël van belang, voor zichzelf, voor het eigen geloofsleven, het was ook van belang voor het onderwijs aan de kinderen. Dat wordt in dat hoofdstuk met name genoemd, als de kinderen het monument zullen zien. Dan zullen ze gaan vragen aan vader en aan moeder, wat is dat nou? Wat betekenen nou die stenen? En dan zullen vader en moeder, die zullen dan de gelegenheid hebben om het hele verhaal te vertellen. Wat er gebeurd is, hè, tijdens de doortocht en tijdens de intocht. Hoe de Heere ook die verlossing gaf. Dat hele verhaal zouden ze dan kunnen vertellen aan de kinderen. En daar gaat het om. Die kinderen moeten het ook horen. Die kinderen moeten het ook weten wie de Heere is. Want het komt erop aan dat die kinderen de Heere ook leren kennen en dienen. Daarom is het zo van belang, gemeente, dat wij ook in ons leven van die monumenten hebben waarvan we zeggen, kijk, daarin heeft de Heere toch bijzondere dingen in ons leven gedaan. En waar denk ik dan aan? U zegt, nou word nou eens concreet. Nou, ik denk bijvoorbeeld toen je ziek was en je mocht herstellen. Toen was je ervan overtuigd, de Heere heeft het mij gegeven. Praat er ook over met je kinderen. De Heere heeft grote daden in ons leven gedaan. Of andere dingen, een stuk leiding die je achteraf in je leven mag ontdekken. Hè? Misschien op het moment zelf dat je met de handen in het haar zat. Of met gevouwen handen zat. Heren, hoe moet het? En dat je achteraf zei van kijk, hij heeft het toch allemaal goed geleid. Dat je dat als een monument bewaart en ook aan je kinderen doorgeeft. Ik denk, gemeente, dat kinderen vandaag zitten wachten op monumenten. En dan niet op monumenten in de zin van zoals hier sprake is, stenen en zo, maar op levende monumenten. Dat ons leven eigenlijk ook een monument is van wie de Heere voor ons geworden is. Dat ze daar iets van proeven, dat we daar iets van merken, dat ze ook vragen stellen van vader, moeder, hoe kan het nou dat je zo en zo dat ziet en zegt. Een monument, er wordt wel eens met een moeilijk woord over gesproken als een identificatie. We mogen en we hebben ook identificatie mensen te zijn voor ons nageslacht. Het is van belang, ook onze kinderen moeten horen wie de Heer is. Opdat ze hem zouden vrezen, staat er, opdat ze hem zouden dienen. We mogen elkaar vanmorgen de vraag wel stellen of we ons er ook van bewust nog van zijn, gemeente, dat we de taak hebben om onze kinderen te onderwijzen. Niet alleen te doen onderwijzen, hè, op de scholen en op de catechisatie, maar ook zelf te onderwijzen. Het tweede wat we hier zien dat de Heere beveelt binnen het kader van eerst mijn koninkrijk, dat is de besnijdenis. Het kan zijn dat ons dat een beetje verbaast, hè, want we weten dat de Heere altijd die besnijdenis ook heeft bevolen. Jonge kinderen, al vlak na de geboorte, kregen dat teken van het verbond. Hier blijkt dat als het volk op de overkant is van de Jordaan, dat er hele massa's van dat volk nog onbesneden zijn. Hoe kan dat? Is Israël ongehoorzaam geweest daarin? Ik denk, gemeente, dat het toch iets anders heeft gelegen. Ik denk dat, en dat kun je ook wel uit het gedeelte opmaken, ook het andere gedeelte van het Oude Testament, dat het te maken heeft gehad met datgene wat er 40 jaar geleden gebeurd was, ook weer rondom die verkenners, die verspieders die toen waren uitgezonden. U weet het, ik zal het even kort vertellen, er waren 12 verspieders, hè, die geschiedenis is duidelijk, 12 verspieders, ze komen terug, 10 verspieders zeggen van, we kunnen er niet door. Dan zijn er 2 verspieders die zeggen, we zullen inderdaad veel moeite ondervinden, maar God is aan onze zijde en hij heeft het land aan ons beloofd. We kunnen er wel door. En 1 van die 2 verspieders die gezegd hebben van, we kunnen er door, was Jozua. Dus toen kreeg je, om zo te zeggen, na die verkenning, kreeg je een meerderheidsrapport. En dat meerderheidsrapport zei van, nou, het komt nooit goed. En het minderheidsrapport zei, het komt wel goed, want de Heere heeft het beloofd en hij is aan onze zijde. En wat heeft Israël toen gedaan? Die heeft toen dat meerderheidsrapport overgenomen. Die heeft gezegd van, nou ja, we kunnen er niet door. Ook al heeft de Heere het beloofd, dat land, maar we kunnen er nooit door. Hoor maar wat die verkenners zeggen. En toen is de Heere daar, om het maar gewoon kort door de bocht te zeggen, vreselijk boos over geworden. Toen heeft de Heere tegen Israël gezegd, als jullie mijn beloften nou niet meer geloven, en als jullie dan ook eigenlijk helemaal niks meer hebben met wat ik al aan jullie heb besteed, aan bijzondere kracht, als jullie dan daar geen vertrouwen aan willen ontlenen, nou ja, dan zullen jullie ook niet binnengaan, dan moet je het eigenlijk ook maar weten. En toen hebben al die mensen van 20 jaar en ouder, die hebben de boodschap gekregen, jullie zullen in de woestijn blijven. Dan moet je maar sterven. En pas de volgende generatie mag ingaan. 40 dagen waren de verspieders in Kanaan geweest. En voor elke dag dat ze er geweest waren, moesten ze een jaar lang blijven ronddolen in die woestijn als oordeel van God. En uit nummer 14 is dan op te maken, gemeente, dat de Heere toen ook ter onderstreping van zijn oordeel bevolen heeft, dat het volk ook hun kinderen niet meer mocht besnijden. Dus dat die besnijdenis even werd geparkeerd. Dat de Heere die heeft ingetrokken. Zegt, nou, mijn verbondsteken even niet voor dat volk. Hij heeft zijn handen gelukkig niet van het volk afgetrokken. Dat kan ook niet. Hij is degene die zijn verbond trouw blijft. Maar vanwege die boosheid over hun handelen, dat wantrouwen tegenover hem, dat pure ongeloof, even niet dat verbond steken. En zo waren er hele volkstammen in Israël onbesneden gebleven in de woestijn. Misschien dat u dat ook wel een klein beetje dan interesseert. Ik heb gelezen, op dat moment waren er ongeveer 1 miljoen mannen en 1/3 was nog onbesneden. Dus het ging toch wel om een aantal van 300.000. Geen kleine. 300.000. En de Heere zegt, nu u in Kanaan bent, nu hef ik dat oordeel op. Nu, voordat u verder gaat, het teken van het verbond wordt weer gegeven. En dat is in wezen ook een machtig gegeven. De Heere torent over zijn volk, maar de toren blijft niet voor eeuwig. De Heere heeft, en dat is ook wat uit het gedeelte blijkt, de smaad van Egypte afgewenteld. Wat betekent dat? Dat betekent, nou ja, de Egyptenaren die zagen natuurlijk wat er met het volk gebeurde. Die zeiden, nou die zijn uitgeleid door God, maar moet je eens kijken, nou komen ze allemaal in die woestijn om. Is dat nou een God? Zo hebben ze de Heere bespot, gehoond, gesmaad. Maar toen met die besnijdenis daar in Kanaan, toen heeft God eigenlijk die smaad weggenomen. En toen was het duidelijk voor Israël en ook voor de omliggende volkeren. De Heere is een machtig God met wie niet te spotten valt. En hij is een machtig God die ook zijn woord altijd vervult. En die zijn beloften ook altijd inlost. De Heere heeft bevolen om dat volk, dat iedereen het teken zou moeten krijgen. Gemeente, daar lag ook nog iets anders in. Ik wil daar ook nog kort even bij stilstaan. Dat ze besneden werden, dat betekende ook dat ze moesten beseffen wie ze waren. Een verbondsteken is een teken van afzondering. Geldt ook van de doop van onze kinderen. Ook een teken van afzondering. Dat betekent, je hoort bij de levende God. Je hoort niet bij de afgoden. Je hoort niet aan jezelf. Maar je hoort toe aan de levende God. En je wordt geroepen om hem te dienen. Dat is een verbondsteken. En dat de Heere nou dat hele volk weer dat verbondsteken gaf, dat was ook een boodschap, hè, van nu zijn jullie in Kanaan. Maar jullie leven wel te midden van de Kanaanieten. Er komt heel wat op jullie af. Maar ga nou in Kanaan leven zoals ik dat van jullie vraag. Wees toch mijn volk. Scheid jullie in die zin, onderscheid jullie toch van de Kanaanieten. Wees toch gehoorzaam aan mijn geboden. Leef toch zoals ik het van je vraag. Een verbondsteken doet een beroep op ons hart om de Heere te dienen. Geldt ook van de doop trouwens, hoor. De doop is een belofte, maar is ook een oproep. Als wij gedoopt zijn, jongeren, moet je goed beseffen, doet de Heere ook een oproep op je hart. Je behoort bij mij, zoek mij. Leef zoals ik dat van je vraag. Nou, en een laatste. Waarom dat volk besneden werd, dat had ook te maken met het Pascha. En daar wil ik ook nog een paar opmerkingen over maken, gemeente, over het Pascha. Maar eerst dit, hè. Er staat in Exodus 12 dat al de mensen die onbesneden zijn, hè, mogen niet het Pascha vieren. Dus u begrijpt, als de Heere niet eerst bevolen had dat heel het volk besneden moest worden, dat Pascha ook niet gevierd kon worden. Dus hij heeft met die besnijdenis ook de weg vrijgemaakt voor het Pascha. God wilde, voordat dat volk het land ging veroveren, eerst het Pascha met hen houden. En dat is een machtige boodschap. Het Pascha, gemeente, hè? Ik hoef daar niet breed over uit te wijden. We hebben daar een aantal maanden geleden nog wat breder met elkaar over gesproken. Het Pascha, dat is dat teken, hè, van de uitleiding uit Egypte. Hè? Dat is dat lam, hè? En dat bloed aan die deurposten, weet je wel. Dat Pascha, hè, dat was een sacrament, om zo maar te zeggen, van Gods verlossing. En dan wil de Heere die wil, dat het volk dat Pascha gaat vieren, voordat ze de strijd om Kanaan ter hand nemen. Eerst mijn koninkrijk, eerst de dingen van mij, dan pas de strijd om het bestaan, dan pas de aardse dingen. Eerst het Pascha. Ik heb al gezegd, gemeente, dat is eigenlijk ook de reden waarom de Heere ook steeds het avondmaal instelt in ons midden. Laten we er wel goed van overtuigd zijn dat de Heer het Pascha gaf en ook dat Hij het avondmaal geeft. Het avondmaal is dus niet uit ons, niet van ons. Het is van Hem. En Hij heeft de bedoeling om door het avondmaal ons te bepalen bij wie Hij is. Opnieuw te bepalen bij wie Hij is. Dat we weer weten wie Hij is. In zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat wij weer worden bepaald, ook bij dat lam dat geslacht is, hè, voor de zonde. Dat we weer bepaald worden bij de onmogelijkheid van onszelf om behouden te worden. Wij kunnen er niet door. Maar de Heere heeft een ark en een lam gegeven. Wanneer men dat Pascha vierde, dan moest dat ook altijd voorbereid worden. Hè. Nou, waarin bestond nou de voorbereiding voor de Pascha-viering? In twee dingen. In de eerste plaats moest een lam worden geslacht. In de tweede plaats moesten er ook ongezuurde koeken worden gebakken. En al dat gezuurde moest dan uit het gezin worden verwijderd. Nou, als we de lijnen doortrekken naar het avondmaal, dan kunnen we tegen elkaar zeggen, we hoeven geen paaslam meer te slachten, dat is geslacht. Zegt Paulus, ons paaslam is geslacht. De Heer Jezus. En in dat avondmaal worden wij daar ook bij bepaald. Hè, bij dat wat de Heer in hem gegeven heeft. Hè. En daar kan niemand meer iets aan afdoen. Hij is geslacht. Hij heeft zijn bloed gegeven. Tot een volkomen verzoening. Maar als het gaat om dat tweede, hè, dat ook zo'n huis gereinigd moest worden, daar zit natuurlijk wel wat onderwijs in, ook voor ons. Hè. Avondmaal vieren, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij nou avondmaal vieren? Inderdaad, als we ons daarop voorbereiden. En hoe moeten wij ons daarop voorbereiden? Door ons leven inderdaad te reinigen. Ja, maar hoe moet dat? Door ons leven open te leggen voor de Heer. Psalm 139 zegt op een gegeven moment, doorgrond mij en ken mijn hart. Zie of er ook een schadelijke weg is bij me, Heer. Leid mij op die eeuwige weg. Dat is voorbereiding. Dat je je leven weer openlegt voor de Heer en zegt, Heer, wilt u maar aanwijzen wat niet goed is? Ja, zegt er iemand, maar als dat als ik dat doe, dan kan ik nooit avondmaal vieren. Want er is zoveel wat beneden de maat is. Hè, mijn geloof, hè, mijn liefde tot de Heer, mijn ijver om hem te dienen, mijn bewogenheid om anderen het evangelie te verkondigen. Noem al die dingen maar op, allemaal onder de maat. Ik kan geen avond vieren. Nou kijk, en dat is nou het wonder. Als wij ons leven openleggen voor de Heer, en ja, dan moeten we inderdaad onze gebreken moeten we erkennen. Daar komen we niet bovenuit. Maar als we onze gebreken en onze onmogelijkheden aan de Heer belijden, dan zullen wij mogen ervaren dat Hij ons niet verstoot. Dan zullen wij gaan ervaren dat de Heer niet zegt van ja, maar met zo'n mens kan ik geen avondmaal vieren, want dat zijn alleen maar volmaakte mensen. Nee, de Heer zal zeggen, inderdaad, ik weet wie u bent. Ik weet van uw onvolkomenheden, van uw ongerechtigheden. Maar Hij zal ons wijzen op zijn volbrachte werk. En zegt, mijn doorboorde handen, daarin ligt voor u het levende verzoening en de toegang tot mijn tafel. Hij die alles verzoende, Hij die alles volbracht. En als dat open gaat voor je hartgemeente, hè, dan komt er ook een opening. Hè. Dan kun je ook naar het avondmaal. Ook al is er aan onze kant zo'n enorme barrière, ook al zien we zoveel onmogelijkheden. Als je gaat ontdekken dat de Heer Jezus al de zonden vergeeft die we aan hem belijden. Dat hij zelfs die zondige aard, hè, waar we nooit bovenuit komen, dat hij zelfs die zondige aard, hè, dat hij die vergeeft. Dat hij daarvan weet en dat hij die vergeeft. Dan is dat zo'n wonder. Dan komt er een opening naar de tafel. Dan kan ik toch gaan. Dan word ik klein, maar ik kan gaan naar hem. Die mij nodig. Die mij roept. Die aan mij zijn genade. En ik hoop, gemeente, dat we zo ook volgende week avondmaal mogen vieren. Als kleine mensen in onszelf. Maar dat we alles van hem verwachten. En dat we ook mogen ervaren. Ja, hij is het die ons zijn vrede en zijn vriendschap biedt. Amen. Samen het eerste gedeelte van het avondmaalformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als je die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Dat wij nu tot onze troost het avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het op dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, en ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En daarentegen die het getuigenis in hun hart niet voelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Zoals alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen. Die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in zulke zonden zullen blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, heeft ingesteld, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot dat avondmaal des Heren mocht gaan. Dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Zoals dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden. En naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn. Dat geen zonde nog zwakheid. Die nog tegen onze wil in ons is overgebleven. Ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Zo mogen wij vanmorgen samen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, dat als u het geeft volgende week in ons midden mag gebeuren. En we hebben het samen ook overdag en we hebben het ook weer vanuit het formulier gelezen. Al is het waar, heren, dat we in onszelf nog zoveel gebreken en ellendigheid bevinden. En dat is waar. Toch, als we tot u komen, bij u neerleggen, het van u verwachten, dan wilt u ons voorwaardige medegenoten aan uw tafel houden. Heer, wat is dat een machtig wonder, dat u niet naar ons ziet zoals we zijn, want dan is het een onbegonnen zaak, dan kunnen we nimmer voor u bestaan, kunnen we nimmer avondmaal vieren. Maar dat u, als we met onze zonde tot u komen, als we eerlijk belijden wie we voor u zijn, dat u ons dan aanziet in het werk van de Heere Jezus. Heere, wilt u geven dat we het zo ook mogen ervaren in deze week? En dat wij zo dan ook die toegang tot de tafel mogen ontvangen, ziende op hem, de vrijmoedigheid ontlenend aan zijn volbrachte werk. En Heere, wilt u in bijzonder met ons allen zijn die, met diegenen onder ons zijn die juist met deze dingen zo worstelen, voor wie het wel een verlangen is om avondmaal te vieren, maar die het zo moeilijk vinden om op u te zien en de vrijmoedigheid aan u te ontlenen. Heer in de hemel, wilt u ons zegenen in de voorbereidingsweek? Wilt u ook ons onrustig maken als we eigenlijk nooit met deze dingen bezig zijn? Als we denken dat het eigenlijk alleen maar voor anderen geldt, bepaal ons er dan bij, Heere, dat de dingen waar het om gaat in het avondmaal de dingen zijn van de eeuwigheid. Dat het zijn de dingen van uw koninkrijk die altijd eerst komen en die in wezen het meest belangrijke zijn voor de mens. Heere, u weet wat we nodig hebben. En wij bidden om uw zegen, om de leiding van uw Heilige Geest. Gedenken ieder in de gemeente in deze week van voorbereiding. Ook de jonge mensen. Ook degenen die nog geen recht hebben om avondmaal te vieren. Onze jonge mensen, dat ze toch ook bepaald worden bij de dingen waar het om gaat. En ook een verlangen in hun hart krijgen. Om u te zoeken en u te dienen. Heren, zo komen we samen tot u. We danken u voor de rust die we kregen om zo rondom uw woord vanmorgen bij elkaar te zijn. Wilt u ons uw zegen verder ook geven op deze dag en ook vanmiddag opnieuw bij elkaar brengen. En ons opnieuw onderwijzen vanuit uw woord. Heren, ontfermt u zich over ons naar uw genade. Alleen om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 29, het zesde vers, is de slotzang van deze kerkdienst. En dat vers dat luidt: loof de Heere die wonderen werkt en die Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.